Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Nu in Nieuwe Revue. Zon, zee
en zoete aardappels met honingmosterd.
Even opschuren en twee keer aflakken met
Oom Donald, kwik, kwek.
En een lekkere dikke Linda.
De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Nieuwe Revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
Dit is The Real Deal van Tilda Timmers, ofwel Geen Roze Wolk. In deze podcast hoor je over de issues en anekdotes waar je als ouders tegenaan loopt als je één of meerdere kindjes hebt gekregen. Welkom bij The Real Deal. Ik ben Tilda Timmers, ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders en vaders zonder roze wolk. Na de geboorte van mijn oudste dochter Livia zat ik absoluut niet op een roze wolk. Ik zat in een postnatale depressie en ik had het gevoel dat ik eigenlijk de enige moeder was die zich zo voelde. Ik vroeg me ook de hele tijd af, hoe doen al die andere moeders dit? Voelen zij zich ook zo? Ben ik dan echt de enige moeder die niet op een roze wolk zit? Ik besloot dus toen een blog te schrijven over mijn postnatale depressie en die ging vervolgens viral. Die was overal en ik kreeg zoveel berichtjes en mailtjes van moeders die zeiden, oh, maar dit heb ik ook en dankjewel voor het delen. En nou, dat maakte echt heel veel los. En toen dacht ik ook echt, ja, ik moet hier echt iets mee doen. Dit raakt zoveel moeders. En toen ben ik dus mijn praktijk vroegvoorbegeleiding gestart en heb ik tegelijkertijd mijn boek geschreven. Toen kreeg ik weer lucht en die is dus nu net vertaald in het Engels, This is Postpartum. En vanaf nu kun je elke twee weken luisteren naar mijn podcast The Real Deal voor en door moeders, om jou op weg te helpen in de struggles van het moederschap. Vandaag interview ik Tanja Jess. Welkom Tanja.
Ja, hoi.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn ook.
Ja. Voor de luisteraars, vertel even wie je bent. Waar kunnen mensen je van kennen?
Nou ja, ik ben Tanja Jess. Ik ben actrice in eerste plaats. Ik denk dat het grote publiek mij kent van goede tijden, slechte tijden. Waar ik 20 jaar geleden alweer ben vertrokken. Letterlijk van een cliff af ben gedonderd. Ik speelde daar Bovien Galema. Voor degene die het niet meer weten. Maar daarna en daarvoor ook heel veel andere rollen gespeeld. En dat doe ik nog steeds. En ik was nu eigenlijk, stond ik in theater. Met voorstelling Mijn Man Begrijpt Mij Niet.
Goeie
met,
titel.
Met nog twee andere ex-GTST'ers. Anouk Maas en Victoria Koblenko met z'n drieën.
Oh, wat leuk.
Humoristische voorstelling over, nou ja, over hoe ingewikkeld relaties kunnen zijn.
Ja.
En, maar ja,
een beetje autobiografisch dus ook.
Nou, we hebben het niet zelf geschreven. Dus nee. We spelen gewoon echt personages.
Ja.
Maar natuurlijk, daar zitten hele herkenbare dingen in.
Ja.
Voor iedereen, denk ik, die een relatie heeft. Alleen dat, ja, door corona is het allemaal stil komen te liggen. Dus vooralsnog ook geen vooruitzicht op wanneer we dan wel kunnen.
Jammer.
Alles nu doorgeschoven naar volgend jaar in principe.
Ja.
Maar de details daarover, ja, dat moeten we nog afwachten. En we zijn wel aan het kijken van kunnen we misschien dan... Want we zouden eigenlijk, wegens succes was het verlengd... We zouden eigenlijk september of augustus, september, oktober nog een reprise doen... nog een keer 30, 35 voorstellingen. Maar dat kunnen we niet voor 100 of 200 mensen doen. Want
nee,
dan komen we niet uit de kosten. Dus we moeten nu even kijken of we iets op die dagen misschien iets anders. Een soort talkshow over het onderwerp kunnen doen. Of,
ja.
Daar zijn we naar aan het kijken. Maar vooralsnog ziet het er niet heel rooskleurig uit.
Nee,
dus dat is heel
balen,
dramatisch.
Joh. Ja.
Dus dat is wat ik doe. En ik presenteer ook. Heb veel gepresenteerd in het verleden. Ben gaan schrijven. Heb ook een boek geschreven, De Mama Match, samen
Leuk.
Met Anousha Nzume, over de krabbenmand waar moeders zich vaak in bevinden.
Nou, dit vind ik supergoed onderwerp. Gisteren zag ik toevallig ook een artikel weer op nu.nl over die krabbenmand. Ik heb het daar zelf ook vaak over op mijn social en ook met cliënten. Dat denk ik wel echt een goed onderwerp.
Ja, het is een belangrijk onderwerp, maar het wordt, ik vind het altijd zo jammer dat het zo aan vrouwen wordt toegeschreven. Ja, want vrouwen supporten elkaar niet genoeg. Of vrouwen zijn onderling zo bitchy of gaan altijd die concurrentiestrijd aan. En naar mijn idee is het niet een vrouwending. Naar mijn idee is het iets wat voorkomt als je in een bepaalde ondergeschikte positie verkeert. Dus op het moment dat het is heel makkelijk om lekker te netwerken en jouw maatje een baantje toe te schuiven als er voor jou genoeg werk ligt.
Ja.
Maar op het moment dat jij heel erg hebt moeten knokken voor jouw positie en er komt ineens iemand anders in jouw kielzog, ja, dan denk je misschien, oh, die moet ik zien te weren, want dat is concurrentie, in plaats van dat je diegene een hand geeft en zegt, hey, kom op, dan zijn we samen sterk.
Ja.
En dat is een stap die wij vrouwen nog moeten gaan maken, niet alleen in het moederschap, maar ook in ons beroepsleven.
Ja.
Wat heel lastig is vanuit die positie.
Ja.
Dus dat heeft nog tijd nodig. Maar daar moeten we het vooral heel veel over hebben. Want dan kunnen, ja, we die stappen ook, kunnen we ons daarvan bewust worden.
Zeker.
En bewust andere stappen maken. Annemarie van Gaal is iemand die daar ook altijd heel erg voor predikt. Ja. In al haar speeches en zo. En een mooie inspirator is op dat vlak.
Ik heb zelf ook vaak het idee dat het ook voortkomt uit iemands eigen onzekerheid. Zo van, ja, maar dan heb ik straks geen werk. Of dan lijk ik minder succesvol. Terwijl ik denk, ja, ook wat jij zegt. Juist samen, ja, kunnen we veel meer bereiken dan in je eentje.
Ja, maar die onzekerheid, wil ik maar zeggen, die komt wel ergens vandaan.
Precies.
Dat is niet iets wat in ons hoofd zit. Dat komt voort uit de positie waarin wij verkeren. Dus,
ja, en de dingen die je hebt meegemaakt natuurlijk.
Ja, en Nederland is natuurlijk een land wat nog wel enorm achterloopt op onze buurlanden wat betreft kinderopvang. Ja. Wat betreft voorzieningen voor vrouwen om gewoon ook een carrière en een gezin te kunnen combineren.
Ja.
En dat is een dingetje, nou ja, waar ik me ook geprobeerd heb hard voor te maken in dat boek samen met Anousha. Maar we hebben ook een app ontwikkeld. Maar het was ontzettend moeilijk om die app aan de man te brengen. Want vind maar eens iemand die daarin wil investeren. Of, ja, een programma wat daar aandacht aan wil besteden. Want dan zeggen ze, ja, maar het gaat over vrouwen en dat is niet maatschappelijk relevant.
Oh ja.
Dat je denkt, niet maatschappelijk relevant.
Hoe dan? Ja, oh,
hoe maatschappelijk relevant wil je het krijgen?
Ik herken dit ook wel, wat je zegt. Ik had dat toen ik mijn boek wilde uitgeven, toen dat wilde niemand uitgeven. Want ja, de niet zo roze wolk, dat verkoopt niet. Postnatale depressie is te deprimerend. Daar wil niemand over lezen. Toen zei ik, ja, maar dat is dan toch juist de reden waarom dit boek er moet komen. Want juist, er zijn zoveel, ja, moeders die hier doorheen gaan, die moeten dit juist lezen.
Maar het schijnt wel aan al die vrouwen thema's te kleven. Want overgang is ook geen sexy onderwerp.
Precies,
mogen we het ook niet
zoiets
over hebben.
Ja.
Terwijl we er allemaal in terecht komen. Ja. En dan heb je zet jij in de overgang en jouw kind zit in de puberteit. En dan heb je dus twee van die hormoonbommen
super gezellig
in één huis.
Ja.
Nou, tel uit je winst.
Echt, hè?
Dus dat zijn echt wel belangrijke onderwerpen. Maar omdat, ja, het over vrouwen gaat en de mediawereld toch wel nog steeds door mannen gedomineerd wordt, is het heel lastig om die onderwerpen er doorheen te krijgen.
Ja, ja.
En
dan ben ik heel dat we hier aandacht aan besteden, ja, vandaag, toch?
Ja, zeker.
Dat is hartstikke belangrijk. Ja, want jij bent, je bent getrouwd met, vertel zelf maar, het is een beetje gek als ik dat ga vertellen.
Nou, Charlie Luske.
Ja, ja, en je hebt twee kinderen van?
Van 12 en 17.
Ja, dus jouw kinderen zijn al wat ouder.
Ja.
En ik dacht, het is voor moeders met jonge kinderen wel denk ik wel heel leuk om te horen hoe het ook gaat daarna. Hè? Want wij praten hier natuurlijk
wat is je voorland?
Ja, wat is je voorland? En wat zijn nou volgens jou echt de dingen die je moet weten nu? Wat zou jij in retrospect bijvoorbeeld tegen de Tanja hebben gezegd toen ze nog kleine kinderen had?
Oh, ik zou tegen mezelf gezegd hebben, toen ze anderhalf, als ze zo anderhalf zijn of één jaar en ze beginnen te lopen.
Ja.
En je denkt, oké, mijn leven stopt vanaf.
Ja, precies.
Ik kan nooit meer gewoon mijn ogen dicht doen, nee, op een strandbedje in de, nee, vakantie. Ik kan nooit meer gewoon onbezorgd een boekje lezen. Want ik moet constant achter dat kind aanrennen. Want dadelijk verzuipt hij. Of
ja,
weet je wel, grijpt een golf hem of weet ik veel waar die wordt hij meegenomen. En dat gaat dus over. En dat, ja, weet ik. En dat is natuurlijk zo logisch als wat dat het overgaat. Maar ik stond daar op dat moment helemaal niet bij stil. Ik weet, nee, nog dat ik dacht,
de meeste niet, denk ik,
zo heftig vond. En het is eigenlijk maar een periode van een jaar of zo.
Ja.
En daarna dan wordt dat kind 2, 2,5, 3. En dan beginnen ze al dingen te begrijpen. En dan kan je zeggen stop of afblijven.
Ja.
En dan reageert een kind daarop.
En nou, dan niet het allemaal hoor.
Nou ja.
Die van mij van 2,5, die denkt dan
in meer of mindere mate. Maar ja, dan begint al de communicatie een beetje op,
ja,
gang te,
klopt,
komen. En,
ja,
en kan je al wat meer dingen gaan afbakenen. En ook, weet je wel, dat gevoel van op een verjaardagsfeestje te zitten en geen één gesprek af te kunnen,
juist,
maken.
Dat. Ja, precies.
En het constant, sorry, ik moet even.
Ja.
En dan ruzie met je man van wie gaat nu even opletten? Want jij wil nu even los, weet je wel. En dan zit, ja, je op een feestje en dan denk je, oké, als jij nu even dit komende 20 minuten voor je rekening neemt, dan kan ik even dit verhaal afmaken. En,
ja,
daarna ben jij. Dat gedoe, dat gaat allemaal over.
Oh, wat goed dat je dit even noemt.
En dat is zo fijn, ja, dat op een gegeven moment gewoon voorbij is.
Ja, dat gaat gewoon weer voorbij.
En dat je gewoon weer met je wijntje een beetje aangeschoten kan raken op een feestje. En kan ouwe nelen. En dat die kinderen zich gewoon vermaken. En dat je niet heel op hoeft te letten. Of dat je niet elke ochtend vroeg hoeft op te staan. Want op een gegeven moment staan ze gewoon zelf op,
ja,
en smeren een boterham en gaan hun ding doen. En dan kan jij gewoon weer blijven liggen.
Ja, ik kijk er enorm naar uit, eerlijk gezegd.
Want hoe oud zijn jouw kinderen?
Ja, de jongste is 2 en de, ja, oudste is 6.
Oh ja, nou, die van 6 die kan al zelf zich...
Ja, ja, die gaat nu dan zelf naar beneden in het weekend. Dat vindt ze ook helemaal stoer. Dan zegt ze, ja, dan ga ik naar beneden. Dan ga ik tekenfilm kijken. Maar zelf een boterham smeren, dat heb ik er nog niet zien doen. Dat mag ze uiteraard, maar dat doet ze dan nog niet.
Ja.
Maar die vindt het dan eigenlijk niet zo gezellig. Dus die komt dan op een gegeven moment toch de gezelligheid voor opzoeken. Ja. Die is echt zo'n sociaal diertje. En die zegt dan, mama, ik vind het eigenlijk niet zo gezellig alleen beneden.
Ja.
Maar goed, de jongste van 2, die is natuurlijk om 6:30 al wakker. Dus op zich ben ik om 7:00 gewoon beneden.
Ja. En dan heb je mazzel.
Ja.
Want die van mij waren 5:30, 6:00 iedere ochtend.
Ja,
die waren
ook echt
die vroege vogels.
Ja, dat gebeurt ook. Gisteren had de jongste van 2,5 de poepluier uitgetrokken en de slaapzak.
Oh, nee.
En de poep overal afgesmeerd aan het bed. Ja, dus toen was ik echt de hele nacht druk mee. Want ik val dan zelf ook niet zo makkelijk meer in slaap daarna natuurlijk.
Oh,
ja. Ja, maar goed om te weten dat het dus allemaal voorbij gaat.
Dat gaat voorbij. Dan komt er een andere fase, die is weer op een hele andere manier ingewikkeld. Maar,
ja.
Maar dit, deze... letterlijke shit. Ja. die heb je op een gegeven moment niet meer. En dan, ja, maar weet je, ik vind wel elke fase van het moederschap of het ouderschap is weer zo bijzonder en zo anders en vraagt weer om hele andere skills.
Ja.
Dus het is ook weer even spannend iedere keer weer van doe ik het wel goed en maak ik wel de juiste keuzes. Want je, op een gegeven moment moet je keuzes maken die invloed hebben op jouw leven voor de rest van zijn of haar leven. Wat betreft schoolkeuzes. Ja. En die maak je dan gedeeltelijk nog voor je kind. Omdat ze gewoon te jong zijn om die beslissingen in hun eentje. En die verantwoordelijkheid ook in hun eentje te dragen. Maar dat is dan weer of een hele andere orde. Maar het is allemaal aan de ene kant heel ingewikkeld en eng en onzeker en aan de andere kant ook zo leuk en zo spannend en zo bijzonder. En je leert zo ontzettend veel ook over het leven en de wereld.
En over jezelf ook.
En over jezelf, ja. En bepaalde vaardigheden die je moet gaan ontwikkelen als je die niet van nature hebt. Of,
zoals?
Nou ja, die opvoedskills. Kijk, dat is natuurlijk eigenlijk ook best bijzonder dat we allemaal gewoon maar ouder worden.
Ja.
Zonder enige voorkennis. De meeste. Sommigen pakken nog wel wat boeken erbij, maar veel ook niet.
Het voelt een beetje, vind ik, alsof je elke dag opnieuw eindexamen doet voor iets waar je nooit een gedegen opleiding voor hebt gedaan.
Dat, ja. Ik had wel eens van die nachtmerries dat ik op het podium sta en dat ik helemaal niet eens, dat ik denk, ja, maar welke productie is dit? En ik heb de tekst niet gekregen.
Oh,
of, ineens sta ik daar en moet ik meespelen in een voorstelling waarvan ik de tekst niet ken. Nou ja, dat is misschien een beetje...
Zo voelt het dan.
Dat is misschien wel heel extreem uitgedrukt, maar ja, je...
Nee, ik snap het wel.
Je wordt steeds verrast weer door dingen waarvan je denkt, oh ja, daar was ik ook weer niet op voorbereid. En vooral het feit dat je kind en je situatie, je relatie, je hele leven altijd anders loopt dan je had gedacht.
Ja.
En dat accepteren en daar fijn mee zijn, daar oké mee zijn.
Ja.
Dat is ook een hele belangrijke persoonlijke ontwikkeling.
Ja, die acceptatie is alles, hè? Eigenlijk.
Ja. En dat loslaten van dat een of ander beeld wat je in je hoofd had.
Ja,
en ik denk voor ouders vooral is toch een soort vaak onbewuste behoefte dat het kind op je lijkt. Of dat het dezelfde dingen leuk vindt die jij leuk vindt. Ja. Mijn man had bijvoorbeeld heel erg dat hij houdt van voetbal.
Ja.
En we kregen 2 jongens. Dus hij had echt zoiets van,
we gaan voetballen.
En ik ga met de jongens en ze vinden geen van beide voetbal leuk.
Oh ja, dat is even ingewikkeld dan. Hè?
Ze vinden er helemaal niks aan.
Ja.
Dus het zijn geen voetballetjes. Nee. Ja, dat is voor hem wel echt een dompertje geweest.
Ja, dat kan me voorstellen.
Dan moest hij echt loslaten. En zo zijn er zoveel dingen, ook bij mij hoor, dat ik... Ja, dat je dan het ene moment denkt, hé, jammer, dat hadden we dan leuk samen kunnen doen.
Ja.
Ja, dat zit er dus niet in.
Helaas.
Helaas. Ja. En aan de andere kant ook weer hele bijzondere gesprekken met je volwassen wordende kind.
Ja.
En zijn visie op de wereld en dingen die hij mij leert.
Zoals?
Nou, over van alles, weet je wel. Ik bedoel, alleen al... Nou, wat ik heel mooi vind om te zien is die flexibiliteit.
Ja.
En hoe makkelijk de jongeren van nu omgaan met bepaalde thema's. Zodat de hele LGBTQ, die hele LGBTQ-gemeenschap nu toch echt wel veel meer gezien en omarmd wordt.
Ja,
en
super.
Steeds meer ook hardop dingen durft te zeggen. Omdat ze zich blijkbaar ook veiliger voelen.
En gesteund voelen. Ja.
En gesteund voelen, dingen bespreekbaar zijn. Dat je nu steeds meer jongeren hebt die al op jonge leeftijd dan dus snappen van, oh, dat is met mij aan de hand.
Ja.
En zich uitspreken en vertellen dat ze En dan blijk je nou van alles te hebben. Van genderfluid tot... ik dacht altijd vroeger, ja, je hebt homo en hetero. Nou, op een gegeven moment had je dan ook bi. Nou, dat vonden we ook allemaal heel ingewikkeld, hè?
Ja.
Want maak een keuze.
Ja, precies. Past niet in de hokjes die we hebben bedacht.
Ja, en nu heb je dan man, vrouw. En dan blijkt daar, dat is eigenlijk ook een spectrum te zijn... waar van alles nog wat tussen zit. Ja.
Ik vind het ook heel interessant. En ik vind het ook heel goed...
Non-binair, dat, genderfluid.
Genderfluid, ja. En ik vind het ook zo goed dat er zoveel aandacht voor is. He, bijvoorbeeld als je zag ook hoe Nikki Tutorials, hoe ze dat naar buiten heeft gebracht, vond ik ontzettend mooi hoe ze dat gedaan heeft. En...
Ja, alleen ontzettend jammer dat dat onder dwang is.
Ja, nee, natuurlijk.
Van iemand die haar probeerde te chanteren.
Dat is afschuwelijk. Maar ik vind wel dus... dat ze het zelf heel goed heeft aangepakt.
Ja.
Ondanks de omstandigheden waarin ze verkeerde. Ja. En dat heel veel mensen daar ook heel veel steun aan hebben gehad.
Ja, zij zet nu haar positie natuurlijk in. Maar, en dat was schijnbaar iets wat ik dan haar hoorde zeggen... waar ze al langer over nadacht. Omdat ze natuurlijk zich bewust was van... Oké, ik heb zo'n gigantisch platform. Ik kan nu echt een verschil maken voor voor de LGBTQ-gemeenschap. Alleen de vraag is, wil jij dat?
Ja.
En ben je daartoe verplicht? Mm-hmm. Mogen mensen dat van je eisen? Of is dat niet gewoon iets heel privés?
Ja.
En ben jij dan verplicht om aan mensen te vertellen... ik ben Truus en ik ben lesbisch. Of ik ben Truus en ik ben... Dus alles wat niet cis is, hè, want cisgender, voor de mensen die het niet weten... is dat je je vrouw voelt en ook in het vrouwenlichaam zit.
Ja.
En als je dan hetero en cis bent, dan voldoe je dus helemaal aan de norm. En dat dus iedereen die dat niet is... tekst en uitleg behoort te geven bij de eerste introductie. Want die moeten allemaal uit de kast komen. Terwijl we nu ook wel op een punt komen dat we vinden van... nou ja, waarom eigenlijk? Gaat je geen flikker aan?
Ja, precies. En dat zie je dus ook heel erg bij jouw kinderen. Dus
dat die daar heel anders mee omgaan. Ja. Ja, en dat die heel makkelijk met elkaar daarover praten. In ieder geval in de vriendenkring van mijn zoon zie ik dat heel duidelijk.
Wat mooi.
En dat dat allemaal helemaal prima en oké is. Dat ze daar helemaal geen moeite mee hebben. En ook waar het gaat om Zwarte Piet... Want we leven op dit moment natuurlijk in roerige tijden wat betreft dat thema. Er gebeurt veel en de mensen trekken nu echt hun mond open en spreken zich uit. Wat ik een hele goede ontwikkeling vind.
Zeker.
En ik heb bij mijn kinderen gezien dat hele Zwarte Piet issue was voor hun helemaal geen issue.
Nee, precies.
Of, nou, dan doen we het toch anders.
Ja. Mijn oudste, mijn jongste ook, die gelooft natuurlijk heilig in Sinterklaas, maar die zien dat verschil ook echt niet. En ik denk ook met het uitleggen aan je kinderen, weet je wel, je kan er ook al vroeg mee beginnen. Tenminste, ik probeer dat wel op mijn manier dingen uit te leggen, hè, over wat er nu gaande is. Maar mijn oudste, die is hoogbegaafd bijvoorbeeld, dus die is ook heel slim, dus die snapt heel veel. Dus ik moet dan ook wel goed mijn woorden kiezen, omdat ik wil ook niet dat ze dingen op de verkeerde manier interpreteert.
Of te letterlijk.
Of te letterlijk, precies. Ja.
Dat zie je vaker bij hele slimme kinderen. Ja. Soms ook wel zo'n licht autistische trekjes. Dus
bij sommigen wel,
heb je dat gezegd en dan...
Moet dat ook zo?
Dan
ze is nu toevallig net geswitcht naar een school voor kindjes met een ontwikkelingsvoorsprong. Dus dat is heel fijn. Jij zei dat net over schoolkeuze, moest ik aan denken. Dat was inderdaad een keuze die je dan maakt op een hele jonge leeftijd. Omdat ik dacht, ja, beter nu dan over 5 jaar. Maar ik vond dat ook heel ingewikkeld om haar weg te halen bij de vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Maar het ging niet op de oude school, dus het kon niet anders. Ja. Maar daar heb ik echt
En hoe lang zit ze nu op die nieuwe school?
Ja, net 2 weekjes.
Oh ja.
Ja. Ja.
Nou ja... Kijk, of dat een goede beslissing is geweest, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar ik heb het ook met mijn jongste gedaan.
Oh ja?
Ja, die was ook die slim, maar heel erg ADHD.
Oké.
En heeft dus kreeg problemen met zichzelf en op school vanwege zijn ADHD. En dat men daar niet op de juiste manier mee om wist te gaan.
Dat hoor ik echt zo vaak, wat je nu zegt.
Toen zijn wij uiteindelijk, heb ik hem van die school afgehaald en naar de vrije school gedaan. En daar wordt hij veel meer als persoon gezien.
Ja.
En gaat het supergoed. En het grappige is dat zich dus ook vertaalt naar de CITO-scores.
Oh ja.
Want daar waar hij op die andere school als... ik scoorde die echt heel laag op die CITO's. Mm-hmm. Maar dan ging ik er naar kijken en had hij de eerste bladzijde bijvoorbeeld helemaal ingevuld, foutloos. En daarna was hij gaan krassen.
Oh ja.
En dat telt dan mee. Oh. En dat zetten ze dan in het systeem. En daar baseren ze dan een prognose op. Dat je echt denkt, hoe krankzinnig is
dat
dit?
Dat is echt idioot.
Het was die kleuter en hij was van november. Dus hij heeft ook nog maar heel kort gekleuterd. Dus hij kwam van de peuterspeelzaal in november. En in februari of zo zijn dan de eerste CITO-toetsen. Dus moet je voorstellen, je zit als kleuter in een kleuterklasje met dingetjes te spelen.
Ja, ik zit er nu middenin. Ja.
En ineens word je aan een tafel gezet met een boekje. En dat hele concept van, oké, dat boekje, dat blader ik dan zo open. En daar zijn opdrachtjes en die moet ik invullen. Ja. Daar heeft hij nog nooit eerder mee te maken gehad.
Nee, dus dat is helemaal nieuw.
En dan is het ook nog eens een kind wat om de haverklap is afgeleid.
Ja.
Oh. En die zet je dan neer met dat ding. En daar zeg je tegen, zoek het maar uit met dat mapje. Nou, vond nog knap dat die twee bladzijden dus helemaal had ingevuld en zeker. Foutloos.
Ja, zeker.
Maar wat je dan ook ziet bij die hele fill-in-the-blanks mentaliteit... die op veel scholen en in die methodes ingebakken zit... is dat iemand die anders denkt, omdat hij al 20 stappen vooruit is... en het standaard antwoord saai vindt, dat is dan fout. Bijvoorbeeld dan heb je van die plaatjes... en dan moet je ze in de juiste volgorde zetten.
Ja,
dus een logische reeks maken. Ja. En dan zie je een meisje, die komt aanlopen... en die ziet een schommel en gaat op die schommel zitten... gaat schommelen, gaat te hoog en valt eraf. Dat zou dan de juiste volgorde zijn, het logische verhaal. Mijn zoon zette dat in een hele andere volgorde.
Ja.
Want die zei, zij was door de aliens was zij daar ingegaan. En die hadden haar toen eruit getild en die hadden haar daar naartoe gebracht. Maar dat wordt dan door de computer die zegt, verkeerd.
Verkeerd, ja.
Hij snapte heus al wat de bedoeling was.
Ja.
Maar hij vond dat eerste verhaaltje gewoon te saai. Ja. Dus hij had er een veel spannender verhaal van gemaakt.
Ja.
Maar dat wordt fout gerekend.
Ja, en daarmee sla je wel echt ook de spijker op zijn kop, denk ik. Weet je, dit soort dingen gebeuren de hele tijd in regulier onderwijs.
Juist.
Dat als je dus niet in die middenmoot past, dan ben je dus, dan doe je niet mee, dan ben je af. Ja. Ik denk,
dan doe je het verkeerd.
Ja, vooral doe je het verkeerd. Ja. En dan die kinderen krijgen er allemaal een enorme knauw van in hun zelfvertrouwen. Want mijn oudste die moest naar speltherapie, want ja, de zelfvertrouwen was wel wat laag. Ik dacht, ja, dat is niet heel gek als je de hele dag hoort dat je wat je doet niet goed is.
Juist.
En op die nieuwe school zijn ze juist heel erg gericht op kijken naar het individu en wat zij nodig heeft. Plus ze is daar ook omringd door kindjes die net zoals zij, nou ja, heel slim zijn. En gewoon op een heel andere manier nadenken over dingen.
Ja.
En dat dus niet afserveren van, nee, maar dat is niet hoe het hoort. Nee, maar
nou ja, en ook alles met straffen en belonen.
Ja, precies.
Want dat vond ik ook zo pijnlijk. En dat was super goed bedoeld van die juf. Maar die had dan op het bord een vrolijke smiley en een boze smiley gezet. En op een gegeven moment kwam mijn zoontje thuis en die zei... Mama, ik ben een slecht jongetje.
Ach, goeie.
Ik zeg, een slecht jongetje? Kom je daar? Ja, ik ben een slecht jongetje. Ik zeg, maar hoezo dan? Ja, want ik kan niet zo goed luisteren en ik kan niet zo goed opletten.
Ah.
Ik zei, wat is er gebeurd dan? Nou, het bleek dus, positieve en die negatieve smiley. En daar werd je dan een letter van je naam onder gezet als je iets goed of fout had gedaan.
Ja.
En als je dan je hele naam onder de positieve zat, dan kreeg je een sticker of zoiets. En als je naam helemaal onder de negatieve zat, dan kreeg je straf. Dan moest je de gang op of wat dan ook. En hij zegt, en dat is helemaal niet eerlijk, want... mijn naam is veel korter, want hij heet Bobby.
Oh.
En denk, als je bij iedere waarschuwing één letter zet... en je hebt een korte naam, dan ben je dus fucked. Dan ben je veel eerder af.
Ja.
Dus dat vond hij al niet eerlijk. En toen had ze ook nog bij de eerste waarschuwing een B gezet... en bij de tweede waarschuwing Obby gelijk erachteraan.
Nee, dat meen je niet.
Ja, en dan altijd stond zijn naam natuurlijk standaard onder die boze smiley. Oh, want hij is gewoon een kind wat snel afgeleid is.
Ja.
Dus het is voor hem ook veel moeilijker om die aandacht erbij te houden.
Tuurlijk.
En als je geen andere maatregelen wilt nemen in de klas... om het voor zo'n kind wat makkelijker te maken... en je hebt volle klassen van 30 tot 33 leerlingen.
Ja, nou precies dit. En mijn lief, mijn oudste, die zei op een gegeven moment... ja, mama, ik ben dom. En zei ik, waarom denk je dat? Ja, dat denk ik. Ik denk dat ik dom ben. En uiteindelijk kwam het er dus uit dat ze... omdat de dingen die ze op school aangeboden... kreeg zo makkelijk vond, dat zij dacht dat ze het dus niet snapte.
Ja.
Dat het gewoon zo makkelijk was. Dit kan het niet zijn.
Nee.
Dus ging ze op een gegeven moment ook helemaal uit. Dus die leerkracht op de nieuwe school zeiden ook van... ja, de kinderen die hier komen, die staan bijna allemaal uit... omdat ze gewoon zo onderprikkeld zijn geweest voor zo'n lange tijd... dat ze zich niet voor kunnen stellen dat school überhaupt nog leuk wordt... en dat er ook nog een uitdaging gaat komen.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe de komende periode gaat verlopen. Want wij zitten hier nu middenin, dus...
Spannend.
Ja.
Ja, en dat wilde ik dus zeggen. Wat ik opvallend vond, dus mijn zoon was dus... Op die eerste school, daar kreeg hij dus die CITO-toetsen. En daar kwamen dan zijn vrij lage scores uit. En dan vooral rekenen. En dan gingen ze me toch nog, toen ik het afscheidsgesprek had en had uitgelegd waarom ik hem naar een andere school wilde doen. Ja. En dat ik ook vind dat hij heel creatief is. En dat ik ook zou willen dat die creatieve kant
net
zo meetelt. Ja. Als rekenen en taal en zo. En dat op die school niet zo was. Toen zei ze ook nog. Ja, toen wees ze me op een. Ze hadden zo'n draadje door de klas gespannen. Wat je wel ziet, zo'n waslijn.
Ja.
En daar hingen allemaal ingekleurde, uitgeknipte appeltjes. Dus dat waren appels, die waren gewoon uitgeprint.
Ja, ik snap hem.
En dan moesten ze dan inkleuren en uitknippen. En daar en ik zei van ja, want hij is heel creatief. En zei ze, nou, creatief, creatief. En toen wees ze naar één zo'n appeltje. Dat zag meer uit als een soort driehoek. die daar hing.
Oh.
En die was van Bobby. Zei ze, nou ja, ik weet het niet hoor. En toen moest ik haar dus gaan uitleggen dat appel inkleuren en uitknippen, dat niets met creativiteit te maken heeft. En dat een fijn motorische oefening is.
Ja.
Wat ook belangrijk is dat kinderen dat leren, hun fijne motoriek ontwikkelen.
Precies.
Maar dit is geen. Je moet niet denken dat je lekker creatief bezig bent geweest.
Het is voorgekoud natuurlijk.
En dat moet ik die vrouw, die onderwijzeres, uitleggen.
Ja.
Dat vond ik dus heel erg.
Ja, dat snap ik.
En dan kwamen ze toch weer met die prognoses uit die stomme CITO's. En ik kan je vertellen, hij ging naar de vrije school. En het lijkt dan een reclamespotje voor de vrije school. Maar ik ben echt, wat dat betreft, heel erg blij met het feit dat een kind in dat type onderwijs gewoon heel anders benaderd wordt.
Ja.
Binnen een half jaar, hij moest daar ook een CITO-toets doen. Hij eiste al die CITO-toetsen. Hij had voor alles een 1+.
Ja.
En hij gaat nu met een VWO-advies naar de middelbare school.
Waarschijnlijk omdat hij ook gewoon veel lekkerder in zijn vel zat.
Dus zo groot is dat verschil.
Ja, ja.
En dat heeft ook te maken met de manier van toetsen.
Ja.
Zet je een kind apart.
Ja.
Weet je wel, in plaats van in een drukke klas waar veel rumoer is. Neem je de tijd daarvoor. En ook, hoe breng je de lesstof over?
Ja.
En ik vond dat opmerkelijk, dat verschil zo groot was.
Dat is ook heel opmerkelijk. En ik denk ook dat daar nog heel veel ruimte voor verbetering is. Ik denk, weet je, jij en ik hebben dan toevallig natuurlijk allebei een kind wat dus niet in die middenmoot valt. Maar daar zijn dus heel veel ouders die het hebben. Dus mocht je luisteren naar deze podcast en denken, goh, ik herken dit, weet je, je mag me altijd een berichtje sturen op Geen Roze Wolk. Want het is gewoon heel belangrijk dat je af en toe even iemand hebt die je daar een beetje doorheen helpt. Ja. Ik heb dit allemaal alleen uit moeten zoeken. Ik vond dat echt een enorme zoektocht.
Ja, en volg je gevoel daarin. Want
precies.
Meestal voel je het heel goed. En ik vond het heel eng om een kind van die school af te halen. Want hij had daar inderdaad zijn vriendjes en alles.
Ja.
Maar het is de beste keuze ever geweest. Want ik ook zie hoe hij zich als mens heeft ontwikkeld op die andere school, op de vrije school, waar zoveel meer aandacht ook was voor sociale omgang met elkaar. En wie ben je? En niet alleen maar wat kom je halen op deze wereld.
Precies.
Maar ook wat kom je brengen.
Ja, wat geef
want
jij terug?
Jij, ook jij in je uppie, jij klein mensje met heel weinig macht en zo. Zelfs jij kan een verschil maken in deze wereld.
Ja.
En dat te voelen op zo'n jonge leeftijd al is zo waardevol.
Nou echt. Ja, ik probeer dat ook altijd mee te geven van, weet je, ook al ben je 6, weet je, aardig zijn tegen mensen, respectvol zijn en inderdaad iets doen voor iemand anders. En dat pakt ze ook heel erg op.
Iemand opvangen.
Dat heel mooi om te zien. Ja.
Dat doen kinderen toch ook heel erg.
Zie
of
je
juist
in die
niet?
Klas ook, ja, dan komt Liv helemaal zo bedremmeld binnen en dan komt er zo'n meisje naar buiten, want ik mag natuurlijk niet mee naar binnen nu door corona. En die pakt dan dat handje en die zegt dan, kom maar, ik was hier ook nieuw en ik vond het ook heel spannend. En dat sta ik zo te smelten.
Ja. En daar moet je dan, naar mijn idee als leerkracht, ook op intunen. Dat als je
dat
soort vaardigheden ziet
bij
kinderen, dat je dat aanspreekt. Want ik weet bijvoorbeeld dat de juf van Bobby, hij was ook iemand die in de klas gauw in vertrouwen genomen werd door andere kinderen.
Mooi.
En zijn juf, die ging dat ook benoemen. Want zij krijgen dan ook aan het eind van het jaar een verslag.
Ja.
Dus niet een gewoon rapport, maar daar staat een heel verhaal in. Dat is 10 pagina's en zij krijgen van, dat is voor de ouders. En de kinderen krijgen een tekening en een spreuk van de juf.
Aha.
En die spreuk, die heeft ze speciaal op jou uitgekozen. Die gaat over jou. En soms licht ze dat nog een beetje toe. En dat ze ook tegen hem zei van, pak die rol maar. Jij hebt dat talent, je hebt die gaven.
Ja.
Om mensen vertrouwen jou, voelen zich veilig bij jou. Pak die rol maar, want jij kan een belangrijke rol spelen in deze groep.
Wat bijzonder.
Nou, hij ging helemaal.
Helemaal shinen natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Ja.
En hij is die vaardigheden steeds meer gaan ontwikkelen daardoor. En het is zo'n lief sociaal kind geworden. Terwijl hij als peuter, weet je wel, hij brak de tent af.
Ja.
Hij gooide, smeet met dingen, hij beet, want hij was constant overprikkeld.
Ja, dus eigenlijk heb jij dus eigenlijk nu een heel mooi soort van perspectief geschetst, ook voor jonge ouders. Want je zegt ook, hè, in de peuterpuberteit zijn ze heftig. Dat is ook zo. Hè? Ze hebben
sommigen,
vaak tantrums en ja, ze kunnen nog niet goed luisteren. Dat moeten ze allemaal nog leren. Dus als jij nu een tip zou mogen geven aan jonge moeders en vaders die luisteren, van, weet je, wat is dan de tip?
Nou ja, ja, altijd tune in en volg je gevoel.
Ja.
Want je voelt vaak zelf al wel, jij kent je kind zo goed. Je voelt wat je kind nodig hebt.
Ja.
Ik heb me om laten lullen, bijvoorbeeld mijn kind, wat ik zei, was van november, vroege leerling. Ik heb me om laten lullen om hem na anderhalf jaar al naar de groep 3 te laten gaan.
Okay.
Terwijl ik eigenlijk voelde van hij zou nog een jaartje langer moeten kleuteren.
Ja.
Dat zou zo goed voor hem zijn. En ik heb me over laten halen omdat ze zeiden, ja, maar cognitief is hij echt klaar voor die volgende stap. Want gaat hij zich misschien vervelen.
Was dat op die oude school nog?
Ja.
Ja.
En zijn vriendjes gaan ook allemaal over. En ik dacht toch, ja, maar hij moet thuis. Heeft hij ook al een broer die 4,5 jaar ouder is, hè? Ja. En ook slim. Hij kan het nooit winnen.
Nee, precies.
Hij kan nooit winnen. Hij is altijd de traagste, de zwakste, de domste, de weet je wel.
Oh, ja.
Want hij is gewoon nog niet zo ver in zijn fysieke en geestelijke ontwikkeling.
Ja.
En hij beseft niet dat andere kindje zoveel sneller is dan hij, omdat hij een jaar ouder is.
Ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk dus dat gevoel niet negeren. Ik denk dat het een hele mooie boodschap is.
En ik denk, we zijn zo eager nu met inscholen en presteren. Ja, en als ze dan tegen je zeggen, zo'n leerkracht van, ja, mij is er cognitief echt klaar voor. Ja, dan word je ook als moeder een beetje gevleid. Denk je, oh, zo'n slim kind. En
wordt je ego een beetje gestreeld, bedoel je?
Ja, ja. En dat is ook een valkuil. En ik denk van, wat een onzin. Ik voelde gewoon...
Mooi dat je dat wil toegeven.
Ik had gewoon naar mijn gevoel moeten luisteren. Ja. En toen hij dus naar de vrije school ging, hebben ze hem dus ook een klas teruggezet. Niet omdat hij cognitief dat niet aankon of dat hij moest blijven zitten, helemaal niet. Maar dan zeiden ze, nee, we kijken naar zijn tanden. Hoe ver is hij al met wisselen? Hoe ver is hij in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling? Hoe ver is hij in zijn fysieke ontwikkeling?
Ja.
En zeiden ze, nee, hij past beter in die andere klas, in die lage klas.
Ja, prima. Ja.
En dat is ook echt uitgekomen, want daar is hij nu gemiddeld qua leeftijd. Er zijn een aantal kinderen jonger en ook nog een aantal kinderen ouder. Dus hij zit nu echt in het midden.
Ja.
En als hij daar in die klas was gewoon over was gegaan, dan was hij by far de allerjongste geweest. En dat is niet zo'n goed ding.
Nee, nou goed, een goede tip. En ik denk, ik herken dat zelf ook heel erg vanuit mezelf als moeder, maar dat is ook wat ik zelf moeders vaak meegeef in mijn praktijk, is, weet je moedergevoel ligt nooit.
Nee.
En bij sommige moeders komt dat moedergevoel wat later en dat is helemaal niet erg. Uiteindelijk komt het. En je mom tuition is altijd daar. En vertrouw daar inderdaad op. En
zet je ego aan de kant. En denk precies. Niet alleen maar aan resultaten. Hè?
Nee, want dat is echt het minst belangrijke. Echt.
Ja, want dat is dat in deze tijd. We worden zo onder druk gezet door social media. En mensen die foto's posten. En al die kinderen die dan geslaagd zijn voor het VWO. Met cijferlijsten.
Oh, echt?
En dingen die mensen posten, weet je wel. Ja. En waardoor
heel
je
competitief
denkt,
allemaal.
Heel erg. Ja. Dat... En natuurlijk snap dat je dat post. Als je hartstikke trots bent, je kind heeft misschien een enorme strijd geleverd om dat te kunnen
bereiken.
Ja, maar
als onzeker bij een moeder dat ziet, dan ga je daarmee vergelijken, bedoel je.
En we delen natuurlijk altijd die successen en die shit, die delen we liever niet. En logisch, en hoeft van mij ook helemaal niet per se, maar daar moeten we ons wel bewust van
zijn.
Weet
ik niet of dat logisch is trouwens. Want ik denk
gaat je vuile was ook niet op straat leggen.
Ik ben bijvoorbeeld in mijn stories altijd heel eerlijk over dingen die gebeuren bij ons thuis. Toen Liv voor het eerst naar school moest, heb ik ook verteld dat ik huilend wegliep, omdat ik dat zo moeilijk vond. En ik denk juist dat mijn volgers dat heel fijn vinden, omdat ze dan zien, oh, maar deel, dan gebeuren dit soort dingen dus ook gewoon. Dus
maar dan doe je dat heel bewust. Je maakt bewust die stap.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
En dat is iets, als we gewoon naar volgens onze eerste impuls gaan reageren, dan hebben we meestal niet de behoefte om dat te delen, de ellende.
Ja, ik denk dat dat dus per persoon verschilt, denk ik. Maar ik denk dat...
Met je vriendinnen misschien, maar niet met de hele wereld.
Nee, maar bij heel veel moeders is er inderdaad schaamte ook en schuldgevoel over. En ik denk dat dat ze vaak tegenhoudt. En ik denk, wat jij net zei, hè, volg je gevoel hierin, dat heel belangrijk is. En dat je gevoel ook niet liegt. En dat je dus ook als moeder niet zo snel verkeerd doet als je je gevoel volgt. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is.
Ja, dat het fijn is dat je daar best wel op kan vertrouwen.
Juist, ja,
zeker.
Nou, super bedankt voor je komst.
Ja,
leuk dat je er
graag
was.
Graag gedaan.
Dit was The Real Deal. 4 jaar geleden besloot ik dus om mezelf om te scholen tot therapeut en ben ik foevoelbegeleiding gestart, omdat ik niks liever wilde dan andere moeders helpen, zoals ik zelf ook was geholpen. En tegelijkertijd heb ik mijn boek Toen kreeg ik weer lucht en This is Postpartum geschreven. In dit boek staan tips en handvaten voor ouders die na de bevalling wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!
Yeah.
Deze week in Panorama, het bizarre leven van een
aap met 12 vingers.
Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met
achteruitrijcamera en lichtmetalen.
Zalm in witte wijnsaus.
De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.